Laten we bidden. Vader in de hemel, almachtig God, drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Heer, wat is het goed om bij u te zijn en onze harten echt in onze harten echt te zingen voor u. Broeders en zusters die meekijken en die thuis zingen voor u. En wat is het goed om te zingen, Heer, ik stel mijn vertrouwen in u, I'll put my trust in you. En dat is ook de enige plek, waar de enige persoon waarin we ons vertrouwen kunnen stellen, dat is in u. En wat zijn we dankbaar dat u ons uw woord heeft gegeven en dat u in uw woord zoveel reden geeft om te vertrouwen op u. En nu zijn we hier, Heer, en zijn we voorbereid op dit moment en zien we er echt naar uit wat u tot ons spreken wilt. Vader, het is zo goed om dan samen bij die woorden stil te staan. Heere Jezus, vul ons hart. En zo bidden we, Heer, dat u ons ook onze harten nu vult. Dat als we in uw woord lezen, dat we erdoor bemoedigd worden. Dat we erdoor gesterkt worden. En dat u ons helpt om nog meer vast te klampen aan die prachtige beloftes in uw woord, waar we zo naar gaan kijken. En daarom bid ik, Heere, dat u mij bijstaat, Heere, want ik heb uw hulp nodig. Wilt u met uw geest in mij werken, door mij heen werken en ook met uw geest werken in de harten van de broeders en zusters die vanuit thuis meekijken en hier in de zaal. Vader, we hebben u nodig. Heilige Geest, we hebben u nodig. Heer Jezus, vul ons hart. En zegen deze momenten in Jezus' naam. Amen. Zo. Eeuwige heerlijkheid na een korte tijd van lijden. Dat is de naam die ik aan de preek had gegeven, het thema van de preek. Afgelopen week waren er weer wat nieuwe ontwikkelingen en regels met betrekking tot corona in Nederland. En we zagen dat verschillende media in Nederland daar een niet-neutrale rol in spelen. Misschien zelfs wel een anti-christelijke rol. Wat er precies ook in Staphorst gebeurd is. Als wij als christenen samen niet uitkijken, raken wij onderling zelfs verdeeld. Eén ding is zeker. Het was een keuze van de media om juist Staphorst uit te kiezen. Er was een keuze van de media om een ouder echtpaar, waarvan de vrouw in klederdracht was, op de foto te zetten. Het was een keuze om niet te noemen dat die 600 mensen in drie verschillende zalen samenkwamen. Het was ook een keuze om niet te noemen dat die grootste zaal bijna 2500 zitplaatsen heeft. Het was een keuze om juist christenen in de picture te zetten hier en niet andere groepen. Hiermee en met epidemieën, onrust tussen volkeren, toenemende haat jegens christenen en joden over de hele wereld worden we voortdurend geconfronteerd. En als we hiermee geconfronteerd worden, dan kan dit ons angst inboezemen. Dan kunnen we er onrustig van worden of zelfs een stuk zorgelijk. En de toenemende onrust in de wereld om ons heen kan er zelfs toe leiden dat we thuis of op het werk of op school of waar we ook zijn zeggen dat we bewust of zelfs onbewust gaan denken van hoe moet ik me nu gedragen om te zorgen dat ik minder moeite meemaak of minder vervolging meemaak. Dat kan onbewust bij ons spelen. Bewust of onbewust. En als we dus niet opletten, dan kan boosheid, angst of ongeloof zich ook steeds meer meester maken van ons. Dat waren gedachten die ik had na maandag. En toen las ik die verse van 1 Korinthe hoofdstuk 3, waar ik normaal gesproken vandaag met jullie over na zou denken. En toen dacht ik, is dit wel het thema wat ik met de gemeente wil behandelen? Zijn die eerste verse uit hoofdstuk 3 wel het thema die ik wil behandelen? En maandagavond toen lagen Patrice en ik naast elkaar in bed. We waren de dag aan het nabespreken. We waren aan het afsluiten in gebed. En ik deelde deze gedachte met Patricia. En toen zei ze, laten we 1 Petrus 5 vers 6 tot en met 10 lezen. En ze pakte haar Spaanse Bijbel erbij. Ik de Nederlandse Bijbel. En we lazen dat stuk. We baden daarvoor dat God in de nacht ook zou mogen spreken waar ik vandaag over zou spreken. En toen werd ik dinsdagochtend om 4:30 klaar wakker. En het eerste wat in mijn gedachten opkwam, was 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 10. Dat was voor ons zo duidelijk dat de Heer in de nacht gegeven had, waar ik om vroeg, dat ik vandaag ook deze verse met jullie wil behandelen. 1 Petrus 5, de verse 6 tot en met 10. En zo ben ik me dinsdag dus ook gaan voorbereiden. Nou, Petrus die schrijft die eerste brieven aan broeders en zusters in hedendaags Turkije. Groot land, groot gebied ook. En hij schrijft die brief aan hen. En die broeders en zusters in Turkije, die werden nogal vervolgd. Die hadden het moeilijk. Die leden. En iemand die heeft een keer dat de 1 Petrus, die brief heeft hij samengevat als volgt. In twee zinnen. Het zijn wel langere zinnen, maar ik zal hem ook twee keer voorlezen. Die gaf de volgende samenvatting aan 1 Petrus. En als je daarnaar luistert, dan zul je zo meteen zien dat dat in de preek ook echt tot uiting komt, dat stuk. Hij omschreef de brief 1 Petrus als volgt. Zij die volharden in geloof, terwijl zij lijden onder vervolging, mogen vol van hoop zijn. Want ze zullen zeker Gods verlossing ontvangen, omdat ze zich nu al vasthouden aan die reddende belofte door de dood en opstanding van Jezus. Nog een keer. Zij die volharden in geloof, terwijl zij lijden onder vervolging, mogen vol van hoop zijn. Want ze zullen zeker Gods verlossing ontvangen, omdat ze zich vasthouden aan de beloftes van Jezus Christus, die van hen zijn door de dood en de opstanding van Jezus. Nou, in de preek zal deze draad dus ook echt bij uitstek tot uiting komen. Ik wil nu de tekst met jullie lezen en dat is 1 Petrus 5, de verse 6 tot en met 10. Laten we ze lezen. Daarin staat het volgende. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Tot zover. En nu gaan we naar de tekst kijken en ik wil drie stappen met jullie nemen in de tekst. In de tekst zien we, dan gaan we kijken allereerst naar, wat is de oorzaak van het lijden? Want we zien zoveel lijden om ons heen, zoveel moeite om ons heen. Wat is daar nou de oorzaak van? Dat is het eerste. Tweede waar we naar gaan kijken zijn vijf beloftes en vijf opdrachten. Eerst gaan we kijken naar vijf beloftes en dan naar vijf opdrachten. En het derde punt waar we naar gaan kijken is de eeuwige heerlijkheid. Dat zijn de drie stappen. Oorzaak van het lijden, vijf opdrachten en beloftes en dan eeuwige heerlijkheid. Nou, laten we nu die eerste stap nemen, oorzaak van het lijden. En we zien in de tweede helft van vers 9... Daar lazen we net. Het lijden aan al uw broeders en zusters in de wereld opgelegd wordt. We zien dus dat iedereen die een broeder en zuster is, of je nou hier woont of ergens anders in Nederland of in een ander land, iedereen die een broeder en een zuster is, die krijgt met lijden te maken, met moeite te maken. De vraag is dus niet of je met lijden te maken krijgt, maar de vraag is wanneer, hoe en hoeveel. In welke vorm? Want, en dat is een belangrijke, want we willen, willen wij Jezus volgen, dan zullen wij die taak die Jezus ook volbracht heeft, op eenzelfde manier moeten volbrengen, ons volgen van hem. Wij volbrengen die op een vergelijkbare manier. En dat betekent dat wij daarom ook met lijden te maken krijgen. Dat gezamenlijk lijden brengt tegelijkertijd ook een enorm stuk verbinding onder elkaar. We weten dat we samen lijden. Dat we samen lijden. En hier in dat stuk, daar staat ook dat dat lijden hetzelfde lijden is. Maar wat bedoelt Petrus dan aan mij? Hetzelfde lijden. Want het is niet hetzelfde in vorm. Een broeder of een zuster hier kan een heel ander soort lijden meemaken dan een broeder en zuster in een ander land. Maar het is wel allemaal lijden om Jezus' naam. Of je nou uitgescholden of benadeeld wordt om het geloof, of je wordt belachelijk gemaakt om het geloof, of je wordt genegeerd om het geloof. Het zijn allemaal dingen die dezelfde reden hebben. En dat is wat Petrus hier bedoelt. Het is dezelfde reden waarom we lijden. En daarom noemt hij het hetzelfde lijden. We worden geïdentificeerd met Jezus. We zijn kinderen van God. We zijn volgelingen van Jezus. En daarom overkomt het lijden ons. En dan zegt het vers hier ook, het lijden wordt ons opgelegd. Wat bedoelt Petrus daarmee? Het lijden wordt ons opgelegd. Nou, het woord wat daar gebruikt wordt, betekent ook zoveel als ten deel vallen. Het lijden valt ons ten deel. Of het lijden wordt ons toegemeten, of we gaan eronder gebukt. We gaan gebukt onder het lijden. Het is niet een toevalligheid, het lijden. Het is een gevolg van jou en mijn verbonden zijn met God. En dat is op zich al een enorme troost, dat een bevestiging daarvan is. En dan kunnen we te midden van dat lijden zeggen, ja Jezus, dat klopt. Jezus, dat klopt. Ik ben verbonden met u en daarom doorga ik dit lijden. Maar naast het feit dat we nu zien dat we het lijden niet kunnen ontvluchten, is het ook belangrijk dat we weten waar het vandaan komt. Waar komt het lijden vandaan? En we moeten begrijpen dat de oorzaak van het lijden niet in eerste instantie bij andere mensen ligt. De oorzaak van het lijden komt niet in eerste instantie bij andere mensen vandaan. Ook al is ieder mens verantwoordelijk voor wat hij of zij doet. Wat hij of zij veroorzaakt. Want de wereld om ons heen ziet niet dat de wereld gewikkeld is in een geestelijke oorlog. Wij mogen dat zien in de Bijbel, dat er een geestelijke oorlog is. Maar soms lijkt het alsof wij als christenen net zo verblind zijn. Dat we net zo verblind zijn als de mensen om ons heen. Dat we niet zien dat het gaat om een geestelijke oorlog. En dan zeggen wij, ja, maar dat lijden, dat komt door die politieke partij. Of dat lijden, dat komt door dat andere geloof. Die mensen van dat andere geloof, die brengen ons lijden. Of het is de LHBTIQ-beweging. Of een hele andere beweging weer. En daarom lijden wij. Maar wat we doen is dat we wijzen naar mensen. En wat belangrijk is, is dat we zien dat God in zijn woord geeft dat er een diepere laag is. Dat God aangeeft dat er een diepere oorzaak is. En daar wil ik ook met jullie naar kijken. In Efeze 6 vers 12, daar zegt Paulus het volgende. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van de tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus wij strijden tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is onze tegenstander. Dat is ten diepste onze tegenstander. En deze tegenpartij wordt ook in vers 8 van 1 Petrus 5 vandaag omschreven als de duivel. Diabolos, wat betekent lasteraar. Hij is onze vijand. Hij is onze aanklager. Dat is wat zijn naam betekent. En toen dacht ik, ja, maar wat kunnen we daar nog meer vorm aan geven? Kunnen we nog meer zien in de Bijbel wat voor persoon dat is, de duivel? Wat zegt de Bijbel daar nog meer over? En ik heb 7 versen uit de Bijbel genomen waarin we verschillende aspecten van zijn karakter kunnen zien. En het eerste vers dat ik met jullie wil delen, dat is 1 Johannes 3, vers 8b. Daar staat, de duivel zondigt vanaf het begin. Vanaf het begin was hij aan het zondigen. In het volgende vers, 1 Korinthe 7 vers 5, daar staat, Paulus schrijft daar tegen de gemeente, kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken. Dus de duivel verzoekt. Hij verzoekt mensen, net zoals hij Jezus ook in de woestijn wilde verzoeken. Hij probeert mensen tot verkeerde dingen te brengen. In Johannes 8 vers 44, daar staat, de duivel die was een mensenmoordenaar van het begin af. Er is in hem geen waarheid. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Wat we hier zien is dat hij gaat niet alleen achter christenen aan. Hij gaat achter iedereen aan. Of je nou christen bent of niet. Zijn doel is om de mens te vermoorden. Want de mens is een beeld van God. En we zien ook, de meeste van ons kennen denk ik wel het verhaal van Ananias en Safira in Handelingen. Waar Ananias en Safira eigenlijk liegen tegen de apostelen en niet zeggen dat ze geld achterhouden. Hij is de leugenaar en de vader van de leugen. Hij fluisterde hen die leugen in. Een vierde vers in Openbaringen 2, daar zien we, en dat is een hele bijzondere, de duivel zal u in de gevangenis werpen opdat u verzocht wordt. De duivel zal u in de gevangenis werpen omdat u verzocht wordt. Dus we zien hier zo duidelijk die onderliggende laag. En als je hier bij dit vers stilstaat, dan zijn er ook vaste mensen onder ons die zeggen, ja, als ik kijk naar Job en wat er met zijn leven gebeurde, dan zien we echt dat de duivel daar zo'n cruciale rol speelde in wat er gebeurde. Een ander vers is Zachariah 3 vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Dus daarna liet God aan Zachariah de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel des Heren stond. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Soms vertellen mensen dat als een beeld dat er iemand staat en die slechte dingen influistert. Daar lijkt het hier bijna ook op als je dit vers leest. De duivel die staat daar in de grote rechtszaal van God en hij fluistert als het ware dingen in om iemand aan te klagen. Openbaring 12 vers 9. De oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij wil de hele wereld misleiden, dat is zijn doel. En 2 Korinthe 11 vers 3. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Dus we zien dat als onze gedachten bedorven worden, dat dat een werk is van de duivel. En hij zegt daar ook in Paulus, die zegt hier, die bedorven gedachten die zijn weg van de eenheid die we vinden in Jezus, in Christus. En we zagen het ook in de tekst die we lazen vandaag, dat zijn de versen die ik met jullie wilde delen daarover. Dat in de tekst van vandaag zagen we dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Hij is jaloers. Hij is jaloers op God en hij wil aanbidding. En hij doet dat doordat hij de mensen van God probeert af te leiden. Door zonde, door leugen, door verzoeking. Het is een openbaar aanklager, zagen we net, die de mens voortdurend aanklaagt bij God. En de mens om ons heen wil het niet weten. We doen van alles, we verzinnen allerlei verschillende regeltjes in de maatschappij om ons heen. En denken, als we die regels doen en als we het zo doen, dan bannen we het kwaad uit onze maatschappij. En wat zien we? Het kwaad wordt alleen maar erger, omdat God uit de maatschappij gebannen wordt. Drie dingen zien we dus. Leugen, verleiding en verzoeking. En we zagen zelfs dat de duivel de mens in de gevangenis kan werpen. Hier werd het naar broeders en zusters uitgesproken. De duivel zal u, broeders en zusters, in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. Hij brengt het lijden in ons leven om ons zo ver mogelijk bij Jezus vandaan te krijgen. Of dat nu gevangenis is, of haat, of laster. En ik moest daarbij ook denken aan een poppentheater. Als je naar een poppentheater gaat, dan zie je gordijnen. En iedereen weet dat er iemand achter die gordijnen staat. En dat er iemand staat die touwtjes beweegt. Die persoon zien we niet, maar we zien de pop wel bewegen. De persoon staat achter de gordijnen. Alleen de pop zien we. En zoals die man in het poppentheater invloed kan uitoefenen op die pop, zo zien we ook dat de duivel invloed probeert uit te oefenen op de mensheid. Om ieder van Jezus weg te krijgen van die eenvoud in Christus, zoals de Bijbel dat zegt. En dat is zo belangrijk dat we begrijpen dat hij de slechtheid zelf is. Hij is de oorzaak van het lijden wat we meemaken. Vanaf de zondeval is hij dat. En zijn grote drijfveer is jaloezie. Ik wil het hebben. Ik wil die aanbidding hebben. Niet God, ik. En de kroon van de schepping is de mens. Ieder mens. En hij wil die kroon van de schepping vernietigen. Dat is zijn doel. Nu zegt Paulus, hij is het die brullende leeuw. Hij is het die dat lijden brengt. Maar ik geef je 5 opdrachten. 5 opdrachten geef ik je om stand te houden. En daarbij, om stand te kunnen houden, geef ik je 5 beloftes. Laten we daar eens naar gaan kijken. Dat is de tweede stap die we nu nemen. De eerste opdracht die Petrus geeft is: verneder je onder de krachtige hand van God. Nou, natuurlijk brengt het lijden dat we hebben, de moeite die we meemaken, waar dat ook is in de maatschappij, die brengt al vernedering met zich mee. Je gaat er soms gebukt onder, want het is lijden. En daarom geeft Petrus die eerste opdracht hier. Dat we niet opstandig moeten worden in het lijden, maar dat we erop mogen vertrouwen dat God in dit alles, in de moeite die jij en ik meemaken, dat hij daar ook de hand in heeft. En dat hij tot aan de kleinste details in de hand heeft. Hij is te vertrouwen. In Spreuken 3 vers 34 zegt de Bijbel, maar zachtmoedige of nederige, kun je daar ook lezen, maar zachtmoedige of nederige zal hij genade geven. God geeft ons de genade om daarin te volharden, om nederig te blijven daaronder. Gods volk wordt in de Bijbel nooit omschreven als een volk dat in opstand komt, of een volk dat protesteert. Maar Gods volk wordt in de Bijbel altijd omschreven als een volk dat buigt en een volk dat bidt. En dat zien we heel duidelijk in deze eerste opdracht. De tweede opdracht die Petrus geeft is: werp je zorgen op hem. Werp je zorgen op Jezus. En dat is een direct citaat uit de Psalmen. Psalm 55 vers 23 zegt: werp uw zorg op de Heer en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Er staat niet dat we geen zorgen moeten hebben of hoeven te hebben. Er staat zelfs: werp al uw zorgen op hem. Werp al je zorgen op hem. Het gebod is dus dat we met onze zorgen naar Jezus gaan. Dat we ze op zijn schouders werpen en dat we er zelf niet onder gebukt gaan. Hij wil ze voor ons dragen. En Jezus die besteedt zelfs in de bergreden tot 10 versen over bezorgdheid. Dat hij zegt: wees niet bezorgd. In Matteüs 6 vers 30 en 32 zegt hij: als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Laat God voor je zorgen. Hij wil voor je zorgen. Dan de derde stap. Wees nuchter. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 6, daar zegt Paulus precies hetzelfde wat Petrus hier zegt. Laten wij dan niet even als de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Precies hetzelfde wat Petrus ook in dit vers hier aangeeft. Waakzaam en nuchter zijn. En het woord nuchter zijn hier refereert aan het niet drinken van alcohol. Want als jij en ik alcohol drinken, dan wordt ons gedrag daardoor beïnvloed. Dan hebben we ons gedrag niet meer in de hand. Dat doet de zelfbeheersing verliezen. Maar onze emoties in ons, die kunnen ons ook onze zelfbeheersing laten verliezen. En dat is wat ook hier bedoeld wordt met dit vers. Wees nuchter. Kijk naar binnen. Onderzoek jezelf. Hoe ga je met je emoties om, te midden van al die moeite? En behoed je ervoor dat je gedrag niet verliest, opdat mensen nog meer kunnen zeggen over: ja, maar jij, wat een gedrag laat je nou zien. En Petrus die zegt hier: wees nuchter. Dan het vierde wat Petrus zegt is: wees waakzaam. Wees nuchter. Daarin zei Petrus: kijk naar binnen. Kijk naar jezelf. Behoed je ervoor dat je je niet misdraagt. En hierin, wees waakzaam, gaat het om het naar buiten kijken. Wees waakzaam voor wat er om je heen gebeurt. Soms dan loop ik thuis door de woonkamer en dan loopt een van de kids, die rent dan stiekem naar me toe en die geeft me dan een duw van achter. En zegt hij: ah, pap, ik heb je. Ik heb je te pakken. En dan rennen ze natuurlijk snel weg. En dan zie ik dat soms niet aankomen, omdat ik niet waakzaam was op dat moment. Hier gaat het over een waakzaamheid, niet voor die speelse dingen, maar voor gevaarlijke dingen, waar mensen ons op willen aanvallen, waar de duisternis ons op wil aanvallen. Dus het is de duisternis die ons wil aanvallen. En dat zijn gevaarlijke aanvallen, in welke vorm of in welke grootte dat die dingen ook komen. Of het nu een opmerking is die iemand naar je hoofd slingert, of iets wat je leest in de media is, of weer iets heel anders. Een aanval vanuit de duisternis kan bijna iedere vorm aannemen. En Petrus die zegt: jongens, wees daar waakzaam voor. Wees daar waakzaam op. Wees op je hoede. Want anders dan kunnen we geen weerstand bieden. En daarmee komen we bij die vijfde en de laatste opdracht. De vijfde en laatste opdracht van Petrus is: bied weerstand. En die doen ons denken aan de verzen in Efeze 6 vers 11. Waar Paulus zegt, bekleed je met de hele wapenrusting van God. Opdat je stand kunt houden. Bied weerstand. Opdat je stand kunt houden. Tegen listige verleidingen van de duivel. We kunnen alleen stand houden. We kunnen alleen weerstand bieden. Als we met die gehele wapenrusting van God bekleed zijn. En een paar jaar geleden hebben we dat met de jeugd uitgebeeld. Tijdens een gemeentedag. En we hadden toen allemaal een deel van die Romeinse wapenrusting aan. En toen we werden aangevallen, vormden we met die schilden een sluitend geheel. Laat het maar zien. Hier zie je die foto. We vormden met de schilden een sluitend geheel. Mooi om de glimlach bij een aantal van de tieners te zien. We vormden een sluitend geheel. We gingen naast elkaar staan en we zeiden, we bieden weerstand. We bieden weerstand tegen de aanvallen. We gaan bij elkaar staan. En als broeders en zusters, dichtbij je of veraf, ondergaan we die aanvallen. En we kunnen alleen weerstand bieden als we dus dicht bij elkaar gaan staan. Als we die met die geestelijke schilden een geheel vormen. Als we die schilden gesloten houden. En als de duivel dan zegt, ik las er een van jullie in die plaats of in die plaats. Dan heeft het voor ons geen zin om daarover met de duisternis in gesprek te gaan. Want het doel van de ander is alleen maar om nog meer te lasteren. Niet om een gesprek over het een of het ander aan te gaan. Het doel is om de naam van God en om de gemeente te beschadigen. Dus het in gesprek gaan daarmee, dat is niet hetgeen wat we moeten doen. Niet het eerste wat we moeten doen. De actie die van onze kant nodig is, is dat we de schilden sluiten en dat we naast elkaar staan. En als we dat doen, dan zegt Jacobus 4 vers 7 ook het volgende. Weersta de duivel en hij zal van u vluchten. Hij zal van u vluchten. We zien dus 5 opdrachten. Verneder u onder de machtige hand Gods. Werp uw zorgen op hem. Wees nuchter, wees waakzaam. En bied weerstand. Dat zijn de 5 opdrachten. Maar die zijn niet altijd makkelijk te houden. Want hoe doe je dat dan, zo'n opdracht te houden? En voor iedere opdracht die we hier krijgen, geeft Petrus ook meteen een belofte. En dat is zo mooi. Dat Gods woord telkens ons opdrachten geeft. En tegelijkertijd zegt, maar ik geef jou ook een belofte. Zodat je je daaraan vast mag houden. En straks gaan we kijken naar waar die beloften dan uiteindelijk op gefundeerd zijn. En in iedere opdracht zegt God dus, ik sta je erin bij. Ik sta je erin bij. Nou, 4 beloftes vinden we achter elkaar in 1 vers, hier in 1 Petrus 5, vers 10. En daar staat, God zelf, hij zelf, mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en verderen. God die zegt dus eigenlijk tegen ons, verneder je, ik rust je toe. Wees nuchter, ik bevestig je. Werp je zorgen op mij, ik versterk je. Wees waakzaam, ik fundeer je. Hij wil ons die beloftes geven, zodat we echt mogen zeggen, ja, ik kan die opdracht met u in uw kracht volbrengen. En dan zeg je, ja, maar dat zijn er 4, Jeroen, waar is die 5e dan? Die 5e heb ik niet gezien. Die 5e die staat een paar versen eerder, in 1 Petrus 5 vers 7. Daar staat het volgende. Hij zorgt voor u. Hij zorgt voor u. Dat is de 5e belofte die God geeft. Dus als we weerstand bieden, als er moeite is en we bieden weerstand, dan staat er hij zorgt voor jou en voor mij. Voor iedere opdracht 1 belofte. En nu zegt iemand van ons misschien, oké, ik ga al die opdrachten nu vervullen. Ik ga dat doen, ik ga eraan werken, ik ga mijn best doen, ik wil dat doen. Een ander van ons die zegt misschien, nou, ik zie hier al die mooie beloftes, dus ik wacht wel tot het moment dat er zich iets voordoet en dan weet ik dat ik me aan die beloftes kan volhouden. En beide zijn eigenlijk extreme houdingen. Want wat God eigenlijk zegt is, doe het en ik ben bij je. Komt er moeite, sta, neem actie, ik ben er al. En dat is de houding die God ons wil in bemoedigen. Dat hij zegt, lief kind, lieve broeder of zuster, of er nou moeite is, dat maakt niet uit. Neem de actie die hier genoemd wordt, doe die opdracht en ik ben er bij jou. En dat is zo mooi. Ik zal het door je doen, zegt God. En daarom schrijft Paulus ook in Filippenzen 4 vers 13. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Hij is het die het in ons wil doen en door ons wil doen. Jezus geeft ons die kracht. Door de Heilige Geest zorgt hij voor ons. We baden net, Jezus vul mijn hart. Of we zongen het net. Jezus vul mijn hart. En dat is ook wat we mogen uitspreken naar hem. In dat lijden. Hij geeft ons kracht. Geef dat ik al deze dingen aan kan door u, Christus, die mij kracht geeft. Dat zijn 5 opdrachten en 5 beloftes. Maar hoe weten we nou dat God deze beloftes nakomt? Hoe weten we dat God dit allemaal zal doen voor zijn kinderen? En daarmee komen we bij die derde en laatste stap. En dat is eeuwige heerlijkheid. Vers 10 van die tekst van vandaag, 1 Petrus 5 vers 10. Daarin staat, de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. God die heeft ons geroepen tot die eeuwige heerlijkheid in Jezus. En de verzekering, de zekerheid dat God al deze beloftes na zal komen, te midden van ons lijden, te midden van de pijn die jij en ik ervaren, die hebben we al ontvangen in Jezus. Hij heeft ons namelijk al geroepen in die eeuwige heerlijkheid. Dat heeft hij al bevestigd op het moment dat Jezus voor jou en voor mij aan het kruis op Golgotha stierf. En uit de dood opstond en naar de hemel voer. En zo zegt Jezus dat dan tegen jou en tegen mij, als hij jou redt. Vanaf het kruis roept hij naar jou en naar mij en zegt hij, kom in mijn eeuwige heerlijkheid. Patricia, kom in mijn eeuwige heerlijkheid. Appie, kom in mijn eeuwige heerlijkheid. Die belofte is er al. David, kom in mijn eeuwige heerlijkheid. De belofte is er al. Op het moment dat hij jou redt en dat hij jou nieuw leven geeft, dan maakt hij die belofte waar. Dan zegt hij, nu is deze belofte werkelijkheid voor jou en voor mij. Dit is het fundament waarop jij mag staan. Het is al volbracht voor jou en voor mij. En daarom weten we dat hij dit voor ons zal doen. We lazen net 1 Johannes 3 vers 8. Daar las ik maar een stukje van. Toen we het hadden over de kenmerken van de slechtheid zelf. Van de duisternis, van de duivel. En daar stond 1 Johannes 3 vers 8. De duivel zondigt vanaf het begin. Maar het vers gaat verder. En het vers gaat verder als volgt. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Hij heeft de werken van de duivel in ons verbroken. En dat is ook waarom Jezus tegen Petrus zegt in Lucas 22 vers 31 en 32. Hij zegt dan, en de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u alle opgeheist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Jezus bad voor Petrus, zodat zijn geloof niet zou ophouden. Zodat Petrus de opdracht die hij zou krijgen, ook zou kunnen volbrengen. En zo geeft God vandaag ook, hier in zijn woord, in deze tekst van vandaag, het volgende. En ik wil daarmee lezen, ik heb daar 2 stukjes uitgenomen. Een stukje uit vers 6 en een stukje uit vers 10. Laten we het samen nog een keer lezen. En daarna lezen we het ook in een andere volgorde, wat we daar zien. In vers 6, daar zegt Petrus, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Opdat hij u, de broeders en zusters, op zijn tijd verhoogt. Die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nu in een andere volgorde. Opdat hij, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij op zijn tijd verhoogt. Hij doet dit dus met als doel dat hij ons op zijn tijd verhogen zal. De tekst van vandaag ontkent niet dat wij zullen lijden. En dat zien we ook in de geschiedenis en dat zien we ook bij onze broeders en zusters wereldwijd. Sterker nog, het aankondigen en het vestigen van Jezus Koninkrijk doet hij door aan het kruis te gaan en wij door ons eigen kruis te dragen. het aankondigen en het vestigen van Jezus Koninkrijk doet hij zelf door voor ons aan het kruis te gaan. En wij kondigen het aan en wij vestigen het Koninkrijk door zelf ons kruis te dragen. Daarin zit die opdracht die wij ook van Jezus hebben gekregen. Ons lijden zal maar een korte tijd zijn. Dat is wat de Bijbel zegt. Het weegt niet op tegen die eeuwige heerlijkheid waartoe Jezus ons verhogen zal. En ik vond dat zo'n diepe troost. Als we dan kijken naar de media om ons heen, of wat er ook gebeurt, in welke landen om ons heen, daar de landen waar we mee verbonden zijn en we zien moeite, dan is dit onze houvast. Dit is onze houvast. Het lijden is maar een korte tijd. En het weegt niet op tegen de eeuwige heerlijkheid die wij in Christus mogen ontvangen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar, Heer, voor die belofte. Dat als we om ons heen kijken en we zien lijden, Heere, dat we weten dat er een eeuwigheid in heerlijkheid met u in het vooruitschiet ligt. Uw woord zegt ook dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn en dat we alles in bidden bij u, met u mogen delen. En dat het lijden, Heere, niet op zal wegen tegen datgene wat in de toekomst voor ons ligt. En zo bid ik, Heer, voor ieder van ons, hoe we hier ook zitten. Vader, dat u bij ons wilt zijn in dat lijden en dat wij op uw beloftes mogen staan. Dat we ons daaraan mogen vasthouden, weten dat u, Heere Jezus, voor ons bent gestorven. En dat er een moment zal komen dat u zegt, kom bij mij in mijn eeuwige heerlijkheid. Ben bij mij in Jezus' naam. Amen.